Wat een prachtige orgelklanken. Dat is niet à la Parousia, zou ik bijna zeggen. Een ontzettend goedemorgen allemaal. Wat bijzonder dat jullie er allemaal zijn bij deze bijeenkomst van de Parousia-gemeente. Ik zeg het expres bijeenkomst, dat je niet denkt dat het een standaard kerkdienst is. Want die hebben we al gehad, die kerkdienst. Dus dit is een bijeenkomst waarin we hele bijzondere dingen doen. En het lijkt niet op een kerkdienst, soms misschien wel. Jullie hoeven namelijk niet mee te zingen. Je mag gewoon luisteren. Maar één ding doen we wel, en dat is een collecte houden. Dan lijkt het toch nog een beetje op een kerk. En vandaag is de tweede dienst in de serie Als het leven pijn doet. En dat zijn verdraaid geen makkelijke onderwerpen. Ziekte, dood, eenzaamheid, identiteit, waar je maar mee kan worstelen. Wat kan het leven pijn doen? En al bij de voorbereidingen van deze dienst hebben we dat ook steeds gemerkt. En ik ga jullie er straks ook meer over vertellen. Maar we hebben speciale gasten vandaag. En één ga ik je voorstellen, die zit hier achter de piano, hebben jullie allemaal al gezien. En dat is Remco Hackert. Remco, bedankt dat je hier vanmorgen aanwezig wil zijn. En omdat het toch geen kerkdienst is, mag je klappen voor hem. Dat geeft een bemoedigende applaus. En hij gaat nu zijn eerste lied zingen, maar in het voorspel van het lied gaan we de collecte ophalen. Ik weet niet of de officiële collectanten zijn, maar ik geef ze gewoon maar even door.
Wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij. In je beproevingen en zorgen, God, U bent mijn God. En ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. En dwaal niet af, dwars door het dal zal Hij je leiden. stil. Vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in u alleen. De nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw vaste geest binnenin mij, die rust in u alleen. U bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw vaste geest binnenin mij, die rust in u alleen. Die rust in u alleen. Die rust in u alleen.
Ik zei het al, vandaag gaan we het hebben over het verlies van een dierbare. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar hier in de Perugia hebben we het de afgelopen jaren best wel vaak meegemaakt. Zelfs van de week hebben we nog met elkaar aan een graf gestaan van Karel van de Graaf. Afgelopen jaar bij René Vaquier, wat diepe indruk op ons gemaakt heeft. Precies 13 jaar geleden, ik had het eigenlijk niet op mijn lijstje staan, maar ik zag Margreet zitten en ik denk, ik moet het toch zeggen vandaag. 13 jaar geleden overleed Irska Nachtegaal, precies vandaag. Het is ook dit weekend, dat hadden we niet zo gepland, maar soms gaan dingen gewoon zo. Is het in heel veel kerken, Allerheiligen, alle zielen en zo. Dat zijn de dagen waarop we denken aan de doden. We hebben allemaal mensen verloren in ons leven. Aan de dood, soms ook aan het leven overigens. Vandaag hebben we twee moedige mensen die hun levensverhaal vertellen. Dat is moedig en dat is ook heel kwetsbaar. Want we horen eigenlijk liever verhalen van overwinningen, genezingen en wauw, de Heer, halleluja, en ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Dat is overigens ook allemaal waar. Maar vandaag gaat het daar niet over. Het gaat over dood, over onmacht, teleurstelling, pijn. En het kan ook zijn dat het je raakt. Ik had er net al last van. Ik heb vorige keer al gezegd, ik huil zelfs als de Sinterklaasintocht binnenkomt. Ik weet ook niet waarom, dus ik ben een snelle huiler. Maar het kan dus zijn dat het jou ook raakt. En dat je misschien vandaag een traantje moet raten. Dat is helemaal niet erg. En als je de zakdoekjes vergeten bent, ik was ze ook bijna vergeten. Ik heb ze hier staan. We hebben meerdere doosjes groen. Ja, jij denkt dat je met één klaar bent. Maar, maar ik hou er eentje hier. Maar als jullie het nodig hebben, het is niet erg om te huilen in naam om je tranen te zitten. Het is wel lastig als je denkt dat het niet mag, dat als je het binnen moet houden, dan wordt het pas echt erg. Of als je niet meer kan praten, zoals bij mij nu, als me dat gebeurt. Maar je mag huilen, maar het hoeft niet. En wat je wel mag ook, is er over doorpraten. Straks, na het eind van deze bijeenkomst, hebben we een lunch achter in het mooie restaurant hier van de school. En je mag ook één op één met mensen doorpraten. En die staan daar in de hoek en mee naar God gaan. Want dat is waar het wel over gaat. Waar is God in die pijn, in verdriet? Ben je boos op hem? Misschien geloof je wel helemaal niet in hem. Maar je mag er mee naar God gaan. En we mogen er ook nu mee naar God gaan. En in een meeste kerkdienst wordt er dan keurig door iemand voorbeden gedaan of gebeden. Ik ga het vandaag niet doen. Want ik weet helemaal niet waarom je hier bent en wat je ervan verwacht. Ik wil je vragen om zelf op dit moment naar God toe te gaan in de stilte. En aan hem te vragen wat hij je deze morgen te zeggen heeft. Zullen we dat doen samen? Amen. En als je zelf geen woorden hebt kunnen vinden, kan het misschien ook met het lied wat Remco voor ons gaat zingen.
We hoeven onze tranen niet binnen te houden, hoor ik net. En dat is heel mooi. Maar nou kan het ook zijn dat je zou willen meezingen. En dat hoef je ook niet binnen te houden. Dus dat kan. Heer, ik kom tot u, neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voet ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht. Het stijgt op als een arend. Dan zweef ik op de wind. Gedragen door uw geest. En de kracht van uw liefde. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd
mij vast. Laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een aard. Zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde.
Ik zei het al, we hebben in deze bijeenkomst gekozen om vooral naar de persoonlijke verhalen te luisteren. Naar zeg maar ervaringsdeskundigen. En dat valt niet mee, want dat is kwetsbaar en niet makkelijk. Er zijn zelfs slapeloze nachten aan voorbij gegaan voor sommigen. En dat geldt voor eigenlijk voor alle onderwerpen in deze bijeenkomst. Uiteindelijk hebben we voor vandaag twee mensen bereid gevonden om over het verlies van hun dierbaren te praten. Eén wat korter bij en andere wat langer geleden. En ik wil je vragen, Annelies, of jij naar voren wil komen en bij mij op de bank wil gaan zitten. Want het gaat erom, het zijn onze verhalen, die van jou en die van mij. En Annelies hebben ervoor gekozen om Annelies in de vorm van een interview te doen, hè, Annelies. Dat is om onszelf te beschermen voor breedsprakigheid, zeggen we dan, hè? Toch?
Allebei nogal veel woorden nodig. Dus,
Wij zijn allebei van de vele woorden. We hebben uren samen gepraat op een herfstmiddag in het zonnetje.
Ja.
En ik kende Annelies al heel goed, maar dat stuk wist ik eigenlijk niet van je. Dat vond ik zelf heel bijzonder. Tenminste, ik wist dat het gebeurd was. Stukjes van gehoord. En het was nog moeilijk om dan te kiezen waar gaan we het over hebben vandaag. Want hoe lang is het geleden dat Huib voor het eerst naar de dokter ging? Jouw man.
Dat is 23 jaar geleden.
23?
In maart, begin maart. Toen, hij had al heel lang wat last van hoofdpijn. En hij voelde zich gewoon niet zo lekker. En uit onderzoeken bleek van, er zit iets in zijn hoofd. Het kan zijn dat het een kleinigheidje is. Het kan ook iets ernstigs zijn. En we hebben daar samen over gesproken. Want stel je voor dat het wel iets heel ernstigs is. Hij noemde zelf van het kan zijn dat ik dood aan ga. Nou, ik had zoiets van, daar wil ik niet over nadenken. Daar wil ik het niet over hebben. Want wij hadden best een turbulent huwelijk gehad. Of tenminste achter de rug. En eind november was ik gedoopt. Hij had zijn leven aan Jezus gegeven. Dus wij dachten echt van, ja, nu gaan we weer aan het werk in Gods Koninkrijk. En we konden samen bidden, we konden samen praten. En we waren echt een eenheid gewoon. En daar waren we heel blij om, zeker gezien alle jaren die daarvoor lagen. Dus ik wilde niet over nadenken dat hij misschien dood zou kunnen gaan.
En wat zei Huib zelf daarvan?
Huib zei zelf van, Annelies, ik wil reëel zijn. Stel dat ik dood ga, je hoeft voor mij niet bang te zijn, want ik ga naar de Heer, dat weet ik zeker. Maar ja, ik maak me zorgen om jou. Jij bent geen type om altijd alleen te blijven. Dus ik hoop als ik dood zal gaan dat jij een nieuwe partner vindt. Maar ik ben gewoon, maak me heel erg zorgen om de kinderen.
En wat zei, het is misschien wat rechtstreeks, maar wat zei God tegen jou?
Nou, mijn plekje op in huis was altijd op zolder, dat ik de was op ging hangen. En dan had ik ook vaak hele gesprekken met God. En het was net of God zei van, Annelies, is Huib van jou of is Huib van mij? Ik had zoiets van, ja Heer, wat een rare vraag. Dus ik ging door met de was ophangen. En in diezelfde week, eigenlijk zei God van, Annelies, ben je bereid om Huib los te laten? Nou, ik kon er op dat moment niks mee. Ik had zoiets van, nou, ik snap niet wat u me wil zeggen. Ik parkeer dit.
Hij ging op 21 maart naar de dokter en een week later zat hij in coma in het ziekenhuis. Dat is natuurlijk een hele snelle nu.
Ja.
En toen stond jij ernaast op weg naar de OK.
Ja, ik was dus onverwachts. Ik had hem zelf gevonden in coma. Dus naar het ziekenhuis. En hij moest geopereerd worden. En op weg naar de OK. Toen stelde God me eigenlijk voor de derde keer die vraag van... Ben je bereid om, om Huib los te laten? Ik had zoiets van... Ja, wat moet ik nu? En ja, op dat moment heb ik gewoon hem de handen opgelegd. Ik heb gezegd, ik zegen jou in Jezus' naam. En ik heb gezegd, Heer, Huib is van u.
En toen?
Ja, toen voelde ik me toch wel een stukje vrede in mezelf. Ondanks dat ik niet wist wat er zou gebeuren. Maar ik dacht van, nou, God gaat gewoon een wonder doen. Ik heb Huib teruggegeven aan God. Dus hij gaat hem gewoon genezen en hij gaat dit gebruiken. Want we zijn net aan het werk in de kerk en er komt een opwekking bij ons in de kerk. En wij hebben de getuigenis. Dus ik was er zo van overtuigd dat hij niet dood zou gaan.
En toen?
Ja, en de volgende dag was hij dus wel overleden.
Ja.
Dus we hebben een week de tijd gehad om vanuit het niets dat hij ziek was, om dit...
Hoe oud was jij toen?
Het was een week voor mijn verjaardag, dus ik was 32.
32, ja.
Ja, en mijn kinderen.
En jouw kinderen, ja.
Ze zitten daar gelukkig. En die waren 6 en 8. Dus dat was best wel...
En ik heb verhalen van jou aangehoord... dat je eigenlijk best wel ontzettend eigenwijs kon zijn in die periode. Zelfs de eerste dag al. Want je stuurde iedereen naar huis.
Nou ja, je begrijpt wel. Het was voor iedereen natuurlijk een, best een donderslag bij heldere hemel. En iedereen komt en vraagt en stapt je huis binnen. En op een gegeven moment kon ik dat gewoon niet aan. Dat ik toch wel selectief was in wie ik om me heen wilde hebben. Want met name zag ik gewoon Peter en José ook een beetje ondersneeuwen. Papa was er niet meer. En ineens allemaal mensen. En mensen die huilen en die praten en... Ik had zoiets van, dat is gewoon niet goed. Dus ik heb echt een goede vriendin van mij. Onze predikant. En mijn vader en Huibse broer. Dat waren de mensen die dichtst om me heen stonden. En, het klonk onaardig, maar andere mensen had ik zoiets van, dat trek ik niet. Omdat die ook met hun vragen kwamen. En die stelden echt van die vragen, het is zo moeilijk, hè. En wat moet jij nou zonder Huib? En wat moeten jouw kinderen nou zonder vader? Dacht ik, hallo. Dat weet ik zelf ook niet. Dus ga me alsjeblieft niet hiermee confronteren.
En hoe kwam jij die eerste dagen door? De eerste weken?
Ja, je leeft toen naar de begrafenis. En dan denk je van... je wordt op de eerste plaats voor de vraag gesteld van... die begrafenisondernemer komt. Wat moet hij aan? Hoe gaat de dienst eruit zien? Hoe gaan we het organiseren? Nou, en dan daarna... val je eventjes in een soort stilte. En ik weet wel dat ik gewoon die eerste nachten niet geslapen heb. Die eerste week heeft ook een vriendin bij me geslapen. Want ik wilde overdag sterk zijn voor de kinderen. Omdat ik dacht van, zij wilden gewoon weer naar school. En zij wilden gewoon hun dingen doen. Dat was wat ik in mijn hoofd had. Het leven moet gewoon doorgaan. Ook voor hun moet een structuur er zijn. En als ik gewoon denk ik Peter en José niet gehad had op dat moment... weet ik niet of ik zelf die structuur aan zou kunnen brengen. Dus 's nachts was ik heel veel aan het huilen en heel veel vragen. En je leven ligt natuurlijk door elkaar. Want ik had geen flauw idee hoe het jou het verder moest.
Nee. je zegt, je hebt een paar vrienden gehad om je heen. Vonden die dat je het goed deed?
Soms wel, soms niet. Want ze hadden wel de neiging om zich een beetje te bemoeien met... je kan het beter zo doen of beter zo doen. Ik had bijvoorbeeld al heel snel het idee van...
sorry. Een slokje water.
Het is toch wel een beetje spannend. Ik had het idee van, ik wil op zolder gaan slapen. Ik wil gewoon een eigen plekje voor mezelf. Ik wil... in huis ook dingetjes veranderen. Ik wil gewoon de dingen voor ons drietjes zo maken zoals we het met elkaar willen hebben. En daar kreeg ik wel commentaar op van... Ja, mensen hadden het idee van, met name mijn zwager, van het is net of je huip het huis uit wil werken. Maar ik was er zelf van overtuigd van, ik moet nu verder. Ik ben alleen met mijn kinderen, dus ik ga het ook doen op mijn manier. Klinkt eigenwijs, maar voor mij was dat goed. Dus ik heb gewoon de zolder veranderd en ik ben daar gaan slapen. José is naar onze slaapkamer gegaan. Ik heb in huis gewoon er ons plekje van gemaakt. Omdat ik dat... ik had dat op dat moment nodig. En achteraf kan ik me voorstellen dat mensen misschien gedacht hebben van... Goh, je werkt huip zo je leven uit. Maar ik had dat nodig voor mijn verwerking.
Ja. En hebben ze dat ook laten doen uiteindelijk?
Ik deed het gewoon.
Ja, dat vind ik gewoon mooi. Hey, en je kerk?
Wij waren in de Griffemeerde kerk. En ik sprak er natuurlijk over. Want ik heb momenten gehad dat ik gewoon heel dicht bij God was. Maar ook momenten dat het één groot vraagteken, één groot waarom was natuurlijk. En ik bleef me ook wel vasthouden van... Ja, God had een wonder kunnen doen. Waarom hij het niet gedaan heeft, weet ik niet. Maar huip is bij hem en... Als ik dan bij God was, tenminste, dat je in je stille tijd was, dan was God ook heel vaak lijfelijk aanwezig. En ja, of door een woord, of door een tekst die je las, net of die gewoon, zoals ik met jou zat te praten, zo sprak ik ook met God. En dat vertelde ik. En ja, dat vonden ze bij ons in de kerk toch maar een beetje raar en vreemd. En mijn predikant had op een gegeven moment zoiets van, je gaat er helemaal verkeerd mee om. En zoals jij daar met je geloof mee omgaat, dat kan helemaal niet. Dus ja, dat vond ik heel moeilijk, want dat kwam er toen op een gegeven moment wel bij. Mm-mm. Zo van, ik weet ook niet hoe ik het moet doen. Ik heb dit ook niet eerder meegemaakt, maar dit is mijn stukje. Naast opstandigheid, vertrouwen, geloof, verdriet. Het was één vat, zou ik haar zeggen, van emoties, gevoelens, gedachten.
Ja, je hebt me verteld op verschillende manieren dat je God heel direct hebt ervaren in die tijd, hè?
Ja.
Zelfs lijfelijk. Kun je een voorbeeld noemen daarvan?
Ja, ik weet nog goed op een nacht dat ik gewoon heel erg verdrietig was. En Peter en José hadden natuurlijk ook momenten dat ze zo vaak zoveel verdriet hadden, zoveel vragen hadden. Ja, dan zat ik daar. Bijvoorbeeld dan kwamen ze thuis met helemaal allemaal vragen. En hoe moet dat dan? En waarom heb ik geen vader meer? Ik ben toch te jong omdat ik geen papa meer heb. En waarom heeft God hem dan niet beter gemaakt? Nou, dat ging dan in één riedel, zo'n vraag. En dan zat ik al van, wat moet ik nu zeggen, wat moet ik nu doen? En dan haalde ik adem om te antwoorden. Dan was het, nou mam, ik neem een snoepje, ik ga buiten spelen. En dan zat ik wel met die vraag van, hoe moet dat? En wat doet het gewoon met mijn kinderen? En daar was ik 's nachts mee aan het worstelen. Meer met mijn kinderen als met mijzelf. En op een nacht, ik weet nog echt, dat kan ik nog echt voor me zien. Toen was ik zo wanhopig. Toen deed ik mijn ogen open. Het was net of het helemaal licht was bij de kast. En toen heb ik echt zo'n hand gezien, zo'n uitgestrekte hand. En toen, Jezus zei echt lijfelijk tegen mij. Ik ben met je alle dagen, vertrouw op mij. Ik geef jullie een hoopvolle toekomst. En dat is voor mij zo, als je dat aan andere mensen vertelt, dan zeggen ze, joh, heb je dat bedacht? Maar nee, dat is echt geweest. En zo heb ik meerdere momenten gehad en... Ik denk dat gewoon iedere keer, ik vergelijk dat met de stenen, weet je wel, van Jozua, zo in het water. Dat zijn voor mij echt mijn punten geweest, als ik het heel moeilijk had, wat ik bedacht. Ik heb ook in de eerste 2 jaar echt elke dag de dingen opgeschreven, als een soort dagboek. En als ik het dan heel moeilijk had, dan las ik dat en dacht ik, God is er gewoon bij, punt. Weet je wel, dus ik heb dat gewoon ervaren. Dat zei ik tegen mezelf, maar heel vaak dacht ik wel, leuk, maar hoe moet het nou? Waarom is het niet anders verlopen? Want ik had een beter plan bedacht, dacht ik zelf. Dat als huip beter was geworden, hadden we een getuigenis gehad. Hadden misschien heel veel mensen in woede tot geloof gekomen. Hadden wij als gezin helemaal in Gods Koninkrijk kunnen werken... Dat had ik een veel beter plan gevonden. En dat sprak ik ook regelmatig uit naar God. Dus dat is altijd mijn discussie geweest. En mijn
dus het was niet zo. Weet je, je hoort vaak mensen zeggen, als God zich nou maar even liet zien, dan zou het wel beter gaan. Maar het is niet meteen dat het daarmee beter gaat, toch?
Nee, maar het gaf me wel steun. En aan de andere kant maakte het me ook opstandig.
Ja, precies.
Dus het ging hand in hand.
Vertel dat eens dan, die opstandigheid.
Nou, als ik dat dan lees, want ook weer die mensen die dan komen met hun liefdevolle Hoe moet ik het zeggen? Liefdevolle troostmomenten. Van, ik bedoel het niet cynisch hoor, maar het is meer zo van joh, Annelies, doe dan niet zo verdrietig. Want God is een vader voor de wezen en een man voor de weduwe. En dan zei ik, hallo, ik wil een man van vlees en bloed. En ik wil een vader voor mijn kinderen. Weet je wel, dus daar kon ik niks mee. En ook een vriendin van mij, een andere vriendin die ook op een dag kwam. Ze zegt, nou Annelies, dan moet je niet zo opstandig zijn. Het is al een half jaar geleden. Wees nou zo, God zal dit doen, medewerker ten goede. Nou, ik was zo boos. Ik zeg van, hallo, ik zie dit nog niet. Nee. Dus ja, en dat was wel vaak dat ik dat heel moeilijk vond. En ja, het zal wel heel oneerbiedig zijn, maar ik heb echt wel eens ook dat ik aan het lezen was in de Bijbel. Dat ik daar niks mee kon. Ik heb wel eens de Bijbel gewoon alle hoeken van de kamer laten zien. Ja. Daar ben ik eerlijk in. Maar ik heb hem ook weer opgeraapt. Dus,
dat wel. Weet je, en je zei tegen mij van dat eerste jaar heb je God heel erg ervaren. En toen, dat tweede jaar?
Het eerste jaar is het moeilijkste. Dan heb je ook de meeste mensen om je heen. Omdat ik natuurlijk vrij sterk overkwam en mijn dingetjes wel op de rit had. En dat met mijn kinderen wel goed ging, dachten ze ook van, nou, je hebt het, je hoort het dan verwerkt te hebben. En dan vonden ze ook, als ik dan wel eens met wat kwam, dan werd er ook wel eens gezegd van, je hebt dat toch verwerkt? Dan zei ik, oké, als jij dat denkt. Maar ik merkte wel, naarmate in het tweede jaar, dat ik ook wel stukjes van mijn leven weer op wilde pakken. Want ik heb het eerste jaar echt, ik wilde er gewoon voor mijn kinderen zijn en zelf op de been blijven. Maar ja, toen ben ik ook weer wat activiteiten gaan doen. Ik ben gaan helpen in een boekwinkel. Ik ben weer gaan invallen op school. En toen ontdekte ik eigenlijk van, dat is heel gek misschien, maar net of God wat verder weg kwam, omdat ik weer zelf ging lopen. Ik heb het zo ervaren van, in die hele moeilijke tijd heb ik letterlijk ervaren, nou ja, hij droeg me er als het ware doorheen. En toen ik zelf wat sterker was, zo van, nou Annelies, je kan nu zelf, je weet wie ik ben er voor je, maar ga ook maar weer zelf lopen. Dat heb ik zo wel ervaren.
Ik denk dat het een mooi eind is en een prachtige brug, wat je misschien zelf niet weet, maar ik zag Remco al knikken, want die gaat daar juist over zingen. Okay. Annelies, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage.
Droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. En ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. En we liepen zo het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugd. Van diepe smart en hoop. Maar toen ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Zei toen, Heer, waarom dan toch, juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van pad. En de Heer keek mij vol liefde aan gaf antwoord op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Genade zo oneindig groot, dat ik dit niet verdien. Het leven vond, want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar als ik mij tot hem keer, dat God mij nooit verlaat. Als ik daarin zijn heerlijkheid mag stralen, als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid, dat ik genade vond, dat ik genade voor.
Ik verlies mijn zendertje. Niet wat ik fout deed, maar het is denk ik zo'n 3 jaar geleden dat ik voor het eerst Arjan ontmoette. Nee, dat is niet waar. Dat kan niet. Ik heb altijd een ander verhaal verteld. Hij was altijd de beste klant van Samma, wat muziek betrof. Maar meestal deed hij dat bij anderen en wij hadden niet zoveel contact. En 3 jaar geleden hebben we, om een lange verhaal kort te maken, besloten om samen concerten te gaan organiseren in Gouden Gospel. Ik deed het al wat langer. Arjan wilde steeds Michael Card hebben. En dat zijn we gaan doen. En de eerste keer dat we daar iets over afspraken, was hij in de winkel. En er waren nog meer mensen in de winkel. En zaten we er een beetje over te kletsen. En toen ging hij naar buiten. En toen zag ik hem opeens hand in hand met een vrouw. Ik heb het hem pas gisteren verteld. Met een vrouw weglopen. Ik denk, hè? Uit die verkering. En het was zo'n klein, lief vrouwtje. Ja, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. De eerstvolgende keer dat we echt gingen afspreken en boven aan tafel zaten bij Samma, toen vertelde hij een heel ander verhaal. En toen hebben we verdrietig met z'n drieën, Jan was daar ook bij, met elkaar gebeden van wat er toen gebeurde. Maar dat gaat Arjan jullie zo zelf vertellen. Maar voordat hij dat gaat vertellen, gaan jullie eerst kijken naar een prachtig filmpje. En dan zal je zien wat een bijzonder mens Marielle, maar ook Arjan is. En daarna gaan we naar hem luisteren.
Through the pain and through the rain, you've always been here. Through the storm, you have held my arm. You've always hovered near. When I see you, I think how much I need you. When I think of you, I think how much I love you. After all we've been through, I thank God for you. Through all of my crises and all my vices, you stood your ground for me.
Ik vind het schitterend, Anna. Je bent prachtig.
Through my weakness and all my
weakness. Dat is jammer.
You love me for the world to see. When I see you, I think how much I need you.
Mooi, hè?
When I think of you,
fantastisch.
I think how much I love you. After all we've been through, I thank God for you.
So,
when I wasn't hoping, you were praying and hoping that I would make it back before it's too late. When I was out drinking, you were always thinking how to get me through the pearly gates.
Silence in the heart. A moment when.
Wow.
And all I've been looking for is right here in my arms, just waiting for the chance to begin. Never knew love could be the sunlight in your eyes on a day that you may not have seen. And all I've been searching for, well, words could never say, when a touch is more than anything. Maybe you will never know how much I love you. Forevermore. Here is your paradise. Here is
Adrianus de Knecht neem jij tot je wettige echtgenote Mariella Injung Boers en beloof je getrouw alle verplichtingen te zullen vervullen die de wet aan huwelijksstaat verbindt?
Ja.
Mariella Injung Boers, wat is daarop jouw antwoord?
Ja.
Dan verklaar ik dat jullie vanaf dit moment als man en vrouw aan elkaar bent verbonden.
Here is your book of life. Here is your paradise. Here is your book of life. You and I will be forever.
Toch nog een beetje een kerkdienst, hè, met een echte spreekstoel. Ik zie echt heel veel mensen. Ik zie ook heel veel bekende mensen. En daar ben ik echt heel blij mee. Dat zijn heel veel mensen die dit filmpje al een keer gezien hebben. En die ook mijn verhaal wel kennen. Maar het steunt me weer enorm dat die... in dat deel van mijn leven erbij waren en nu ook weer. Dus tof dat jullie er allemaal zijn. En misschien zijn jullie wel een beetje verbaasd dat ik ben begonnen met een stuk van onze trouwfilm te laten zien. En ik kan je verklappen, hij gaat nog veel verder, hij is nog veel mooier. Maar daar heb ik jullie niet allemaal lastig mee willen vallen. Maar ik heb het wel heel bewust gedaan, omdat voor mij staat dit beeld voor optimaal geluk. Voor het hoogste geluk wat je misschien wel af en toe kunt voelen. En zo voelden wij ons ook. We voelden ons echt op de top van de berg. En gelukkiger dan dat we hier waren, hebben Mel en ik ons eigenlijk nooit gevoeld. En ik zet het bewust neer omdat het weer in contrast staat met heel veel andere momenten die we ook samen hebben beleefd. Noem het maar gids zwarte dagen of hele diepe dalen. Die in een hele korte periode elkaar afgewisseld hebben. Om je een beeld te geven tussen het overlijden van mijn vrouw Mariel en nu. Ze zit anderhalf jaar. En de periode dat wij elkaar leren kennen en dat ze overleed zit ook ongeveer anderhalf jaar. Dus het zijn 3 jaren geweest die ik zelf als omschrijf als een achtbaan. Met heel veel emoties en ook heel veel mooie momenten. Het zijn 2 uitersten die we heel tijd gevoeld hebben. En tegelijkertijd is het ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Want als we heel gelukkig waren voelden we heel diep ook wel altijd de zorg en onzekerheid die er was in ons leven. Maar als we heel verdrietig waren, dan voelden we ook altijd van binnen gelukkig hoop, die er ook was. En die twee samen heb ik eigenlijk wel leren koesteren. Ik heb wel eens gezegd, daar ben ik een soort expert in geworden, het combineren van hele grote vreugde en ook heel diep verdriet. Het zou kunnen lijken op een film met een soort script van een love story met een minder mooi einde, maar zelf voel ik het als... een prachtig liefdesverhaal met het mooiste eind wat je kunt bedenken. Maar misschien moet ik wel zeggen, met een film waar geen einde aan zit. En daar ben ik nog wel het meeste blij op. En ik vind het geweldig dat ik met jullie mag delen vandaag. Het is niet omdat ik heel graag op een podium sta, maar omdat ik ervaren heb dat, dat ons verhaal, wat nu ook een beetje mijn verhaal is, anderen weer kan bemoedigen. En tegelijkertijd wil ik ook zeker mijn schepper eren met alles wat er gebeurd is. Ik ga het niet alleen hebben over de periode nadat dat ik mijn vrouw heb verloren. Wat wel het thema is voor deze dienst, het verliezen van een dierbare. Maar ik combineer het ook nog even met een ander thema, het leven met een ziekte. Omdat het voor ons allemaal heel dicht bij elkaar lag. En ook in die korte tijd samen is gebeurd. Dus ik schets jullie even kort hoe wij elkaar hebben leren kennen. Het is in 2010, in september. Toen vroeg ik aan Mariel of ze met mij het leven wilde delen. En toen keek ze me aan en zei ze van, weet je dat nou echt wel zeker? Want... we gaan een hele onzekere tijd tegemoet en het is heel onzeker of de ziekte wegblijft. Maar ja, ik had helemaal niks te kiezen. Want ik was smoor verliefd op haar. En ik wilde maar één ding, dat was met haar samen het leven verder delen. Ik had haar leren kennen bij mijn bovenburen. Ze is de zus van mijn bovenbuurvrouw. En daar was ik inmiddels bevriend mee geraakt. En ik kwam Marielle daar altijd tegen. En we kennen elkaar wat langer. Het was helemaal geen liefde op het eerste gezicht. Want ik vond haar in het begin eigenlijk ook helemaal niet zo boeiend. Een beetje een grijze muis noemde ik dat wel eens. Daar hebben we later om gelachen. Maar dat veranderde gelukkig heel erg snel. En in 2009, toen hoorde ik van haar zusje als eerste dat Marielle borstkanker had. Dat vond ik natuurlijk verschrikkelijk voor haar. Ik heb het een beetje op afstand toen gevolgd. Ik wist dat ze geopereerd moest worden, dat ze een borstamputatie kreeg, dat ze bestralingen kreeg. En we kwamen elkaar natuurlijk wel eens tegen. We hadden mooie gesprekken, leuke contacten. En juist in die periode waarin zij heel veel bij haar zusje in huis was, omdat ze daar zeg maar de verzorging kreeg die ze nodig had, leerden wij elkaar beter kennen en merkte ik dat er iets bijzonders aan het groeien was. En dat vertelde ik ook tegen vrienden om me heen, dat ik Marielle wel een hele leuke meid vond. En dat ik gevoelens voor haar had. En in de zomer van 2010, toen was ze eigenlijk een beetje het herstellen van alles. Toen hebben we dat ook naar elkaar uit durven spreken. En gaven we eigenlijk ruimte aan onze gevoelens. We hadden het gevoel dat het mocht, dat het kon. En vanaf dat moment was het echt alsof het altijd zo geweest was. We voelden ons echt als de perfect match. En tegelijkertijd ging ons geluk altijd wel gepaard met zorgen van blijft de ziekte weg. Die onzekerheid is best wel slopend. Je kunt beter weten wat er aan de hand is dan dat je de hele dag leeft met hoe zal de uitslag zijn als je uit het ziekenhuis terugkomt, als je daar zit in zo'n heel vervelend klein hokje. En dat hebben we ook inderdaad allemaal meegemaakt. En eigenlijk al na 5 maanden dat we samen waren, toen kregen we heel slecht nieuws. Dat was in januari 2011, dat we in het ziekenhuis waren. En ze had een plekje naar haar nek, een bobbeltje gevoeld. En dat bleek uitzaaiingen te zijn in haar klieren. Nou, er volgden allerlei onderzoeken en uiteindelijk zat het op veel meer plaats in haar lichaam. En dan krijg je te horen dat je ongeneeslijk ziek bent en dat je je perspectief er heel anders uitziet. Dat kan 5 jaar duren, het kan een jaar duren, maar ook een paar maanden. En met die onzekerheid ga je dan de toekomst in. Wat ik wel wist, dat ik met Marielle wilde trouwen. En dat hebben we best wel snel gedaan. Binnen 4 maanden hebben we ons huwelijk geregeld. In mei 2011 zijn we getrouwd. Dat wilden we ook heel bewust, ons aan elkaar verbinden. En ook dat verbond met God sluiten. Als symbool van geloof, hoop en liefde. Jullie hebben een stukje van onze huwelijksdag gezien. Wij vonden het allebei het mooiste wat we meegemaakt hebben. Waar de liefde centraal stond, het geluk. We hebben echt prachtige momenten beleefd met onze familie en onze vrienden. En dit filmpje heeft voor ons heel veel betekend. Ook in de periode dat Mel heel ziek was. En ook zelfs haar laatste momenten in het ziekenhuis. En als we dan weer een rot momentje hadden, dan pakten we gewoon deze clip op de laptop op bed. En dan gingen we dit, misschien heeft het wel een paar 100 keer gekeken. En dat, dan vergat je even alles wat de werkelijkheid was. En dan zaten we weer in dit prachtige gevoel. Toen ik Marielle leerde kennen, toen speelde geloof niet echt een rol in haar leven. Ze vertelde me wel dat ze door haar adoptieouders was gedoopt toen ze op haar 5e jaar naar Nederland was gekomen. Die mensen hebben de kerk later losgelaten en daarmee verdwenen ook een beetje alle zeg maar, geloofselementen, christelijke elementen uit haar leven. Maar ze vond het wel fijn om in de kerk te komen. Ze vond het ook wel fijn om, zeg maar als je op vakantie was, de kerk binnen te wandelen en dan tot rust te komen. Dat deed haar dat heel veel. En zelf had ik zoiets van, wat ga ik daarmee doen met dat stukje? Ik wilde haar eigenlijk ook niet opdringen. Ik wilde niet hardop gaan bidden voor het eten en haar vertellen dat ik wel gewend was om zondagochtend naar de kerk te gaan en dat ze vooral met me mee moest. Ik denk, laat ik mijn leven maar gewoon leiden zoals ik het doe. En ik hoop dan dat het iets met haar doet. En achteraf denk ik wel eens dat ik er ook wel op vertrouwd heb. Maar ik heb ook wel afgevraagd heel vaak van, ben ik daar niet een laks in? Moet ik daar niet de leiding in zijn? Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus dat vind ik ook wel heel mooi. Want op een zondag liepen we over de braderie op de markt. Je gaat dan een beetje een mix vinden. Dat soort dingen zijn ook heel gezellig. En het was ongeveer 4:30 en de klokken van Sint-Jan begonnen te luiden. En zeggen ze, dat is toch jouw kerk? Zullen we naar de kerk gaan? Nou, ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. En dan denk ik, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Laten we dat maar spontaan doen. We zouden nog even bij Promenadage wisselgeld gaan halen voor de collecte. Want dat hadden we niet bij ons. Ik heb daar buiten glimlachend op gewacht. En we gingen naar de dienst en daar genoot ze heel erg van. Ze begreep niet alles. Maar er kwam halverwege wel ineens een heel mooi gezang voorbij, wat ze nog uit het verleden bleek te herkennen van de zonneschool. En dat zong ze luidkeels mee naast me. Ze kon niet zo goed zingen. Maar het was wel heel mooi om te horen. Ik heb daar heel erg van genoten. En muziek is voor mij ook heel belangrijk. Als ik 's ochtends wakker word, is het eerste wat ik doe, is het 6 uur 's ochtends, zet ik een cd op in huis en daarna ga ik douchen en aankleden. En dat deed ik toen ook. En Marielle die nam die gewoonte over, die was veel thuis die dagen. En ja, Remco, ik heb het wel vaker tegen je gezegd, het was altijd jouw muziek. Ik zal niet zeggen dat ik er gek van werd, maar ik heb wel heel vaak je stem gehoord als ik thuis kwam, onder de voordeur door. En ze vond de muziek prachtig en rustgevend en het deed echt wat met haar. En ik ben ook heel blij dat jij hier bent, omdat mijn verhaal zonder jouw muziek is toch niet helemaal compleet. Dus dank daarvoor. Toen we eenmaal getrouwd waren, toen kregen we een periode van echt wel van rust. Waarin het 6 maanden ongeveer heel erg goed ging met Marielle. Ze was stabiel en had een bepaalde hormoonkuur die aansloeg. We hebben eigenlijk wel heel zorgeloos kunnen leven. We zijn op vakantie geweest en mooie dingen gedaan. Tot in december 2012. Een beetje tijdens de jaarwisseling waren we met vrienden op Ameland op vakantie. En toen merkten we dat het niet goed met haar ging. Dat ze rare klachten had en ze voelde zich niet goed. En Marielle die voelde altijd zelf precies wat er aan de hand was. En ze wist ook dat het niet goed was. En dat bleek ook in januari toen we naar het ziekenhuis gingen in Rotterdam. Waar we een hele slechte uitslag kregen dat de ziekte, zoals de arts het echt zelf omschreef, verwoestend om zich heen aan het slaan was. En dat is ook gebleken, want binnen 8 weken is haar lichaam eigenlijk volledig afgebroken. Dat was in het voorjaar van 2012. Daarna kwam een periode van heel veel ziekenhuisbezoek, waarin ze echt ook ziek was, veel misselijk was. En in januari 2012, toen zaten we thuis op de bank en ik besloot toch met Marielle eens te gaan praten over hoe zij nou tegen God aankeek en tegen wat het geloof voor haar betekende. Dat vond ik best moeilijk. En zij vond het ook moeilijk, want ze geloofde wel dat God bestond, maar ze vond het lastig om te begrijpen, als je er niet mee opgegroeid bent, van wat is de rol van Jezus in het verhaal, in de Bijbel. Waarom is een persoonlijk geloof nodig en wat betekent dat dan? Ik heb toen samen met haar heel mooi gepraat. We hebben naar het lied Kom tot de Vader geluisterd. Omdat daar voor mij wel heel mooi de woorden in zitten. Dat je gewoon tot hem mag komen zoals je bent. En ja, dat was heel emotioneel dat we daar samen naar geluisterd hebben. En ze vroeg me toen om voor haar te bidden. Dat was ook typisch Marielle. Die liet zich graag in dat soort dingen helemaal leiden. En dat hebben we samen gedaan. En ze klampte zich daarin heel erg aan mij vast. En die avond gaf ze haar hart aan Jezus. En samen hebben we gebeden, we hebben gedankt en gehuild. En het was een prachtig moment. Vanaf dat moment voelde ik me daar ook heel rustig in. En dat was altijd wel een beetje mijn zorg. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar als dat maar goed komt. En dat was vanaf die dag, had ik daar ook heel erg de rust in. Maar ja, die vertelde altijd aan iedereen dat ze de gelukkigste vrouw van de wereld was. Door mij, samen met mij, daar was ik altijd heel trots op. En dat was ook wel heel wonderlijk, want ze was heel erg ziek en ze had eigenlijk weinig perspectief. Maar ze straalde altijd als ze dat zei. En het is wel heel wonderlijk dat haar ziekte eigenlijk ons geluk heeft gebracht. Dat ik haar in die periode ben tegengekomen. Ze had best wel een moeilijk leven achter de rug. Dat ze haar leven heel gelukkig af mocht sluiten. En dat ze uiteindelijk onze ontmoeting ook haar redding is geworden. Want zo zie ik het ook wel, niet door mij, maar door wat God in ons werkte. In de laatste weken van haar leven was God echt heel voelbaar en zichtbaar, heel dichtbij ons. Iedere dag gebeurden wondertjes. En ik hoorde het jou ook zeggen, Annelies, dat je ze zelf zo ziet en dat anderen waar ze kunnen twijfelen. Maar als je ze zelf meemaakt, dan weet je dat het echt zo is. En dan is, denk ik ook dat het goed is om dat te koesteren. En vooral kleine dingetjes te zien als wonderen van God. En ik had er denk ik wel 20 of 25 in die weken. Die ik op een soort heel klein kladje, een lijstje bij me hield. En dat ging van hele mooie dingen waar onze predikant in het ziekenhuis kwam in Rotterdam. En eigenlijk onder de indruk onze kamer binnenliep, omdat hij onderweg naar het plekje achter in de gang Gods geest gezien en gevoeld had helemaal aan het einde van die kamer. En ja, dat zijn momenten die we allebei nooit meer zullen vergeten, ook hij niet. En zo zou ik nog een hele lijst met dingen kunnen noemen waarin we steeds merkten van God is erbij en God zorgt voor ons. En dat gaf ons ook heel veel kracht. Aan het einde van haar leven zijn er allemaal mooie dingen gebeurd in het ziekenhuis. Waar mensen die daarbij geweest zijn, die zullen dat ook nooit vergeten. Het was best wel een zware tijd waarin ze heel veel heel misselijk was. Heel veel moest overgeven. En hele dagen hebben lopen sjouwen met bakjes. En het was eigenlijk wel heel vreselijk om aan te zien. Tot het moment dat we op vrijdagmiddag van de arts te horen kregen dat er eigenlijk helemaal niks meer mogelijk was aan behandeling. Dat het er heel slecht uitzag en dat we nog maar een paar dagen hadden samen. Het was eigenlijk wel heel bijzonder dat die beste man dat met tranen in zijn ogen kwam vertellen. En dat wij dat heel rustig aangehoord hebben. En dat Marjan vervolgens die man ging troosten. Omdat het zo vervelend vond voor hem dat hij daar zo emotioneel van was. We hebben er zelf eigenlijk helemaal niet over gesproken. We hebben elkaar alleen vastgehouden. En we wisten dat het nog maar heel kort was. En vanaf het moment dat dat gebeurd was, die zaterdagochtend, leek het wel of ze opknapte. Ik kwam toen binnen en ze zat rechtop in bed. En ze had eigenlijk besloten dat ze nog afscheid wilde nemen van heel veel mensen. En dat kon ook, ze voelde zich beter. Dus ik ben vervolgens mijn familie gaan bellen. En die waren er allemaal binnen een uur. Ik denk dat we met 10 mensen daar waren. Nou, een van de wonderen was bijvoorbeeld dat ze een kamer toegewezen kreeg waar je eigenlijk alleen helemaal niet kon en mocht liggen. Maar voor haar rust vonden ze dat beter. En het was helemaal achter in de zaal. En ik had besloten van het afscheid nemen, dat doen we om zijn beurt. Dat moet vooral niet te druk worden. En dat kost heel veel inspanning. Dus eerst ging mijn moeder naar binnen en zaten met elkaar te praten. En toen keek ze me aan en zei ze van dit vind ik niet fijn. En ze nam eigenlijk het heft in handen. Dat was heel uniek, want dat deed Marjan nooit. En ze vroeg me om iedereen binnen te halen, de hele familie. Want ze wilde wat vertellen. En ik moest met iedereen gaan uit de Bijbel gaan lezen. En ik moest gaan bidden. En dat vond ik eigenlijk nogal wat. Want dat had ik met mijn familie nog nooit zo gedaan. En de stille, rustige Marjan nam het heft in handen en ging vertellen. Toen iedereen binnen was, hoe blij ze met mij was, hoe blij ze met de familie was. En hoe dankbaar ze was voor wat ze had en dat ze niet bang was om te sterven. Dat ze wist dat ze naar Jezus ging. En het was prachtig om die getuigenis van haar te horen. En ik heb het later ook de mooiste dag van mijn leven toch wel genoemd. Om dat te zien. En ook Remco stapte die avond het ziekenhuis binnen. Marjan had aangegeven dat ze heel graag hem nog wilde zien en misschien nog wel een mooi lied van hem wilde horen. En Remco heeft daar later een stukje getuigenis van opgeschreven en ook aan mij gestuurd. En daar wil ik graag een heel klein stukje uit voorlezen, omdat ik het ook heel bijzonder vind dat anderen dat ook meegemaakt hebben. Natuurlijk wilde ik nog bij Marjan langs om haar te spreken en wellicht wat te zingen. Maar toen ik in de auto stapte, bekroop me een vervelend gevoel. Wat moest ik zeggen? Moest iemand bemoedigen, maar zou ik niet met mijn mond vol tanden komen te staan? Wat kon ik nog toevoegen? En toen ik in het ziekenhuis kwam, toen werd alles van me afgeschud en ik werd meegenomen naar een kamer. En daar lag Marjan zwak, kwetsbaar en moeilijk ademend. En toch straalde ze een kracht uit die ik op dat moment nog niet plaatste. Ik ging naast haar bed zitten en voordat ik er erg in had, nam ze het woord. En begon te midden van haar menselijke ellende te getuigen van haar goddelijke vreugde. Ze vertelde over hoe ze Gods beschermende hand en liefdevolle troost voelde. Over hoe dankbaar ze was met zo'n lieve man getrouwd te mogen zijn. Over de berusting die ze van God had gekregen. En over het zeker weten dat ze veilig was in Jezus' armen. En de Heilige Geest gaf mij niet de woorden, maar Marjan. En ze werd een kanaal van Gods liefde. Zij bemoedigde mij en niet andersom. Een groot getuigenis kwam van haar sterfbed. Omdat ze alle bijzaken liet verdwijnen, liet ze het hart van aanbidding zien. We hebben daarna met elkaar aan het bed het lied Kom tot de Vader gezongen. En dat was een moment wat we allemaal niet meer zullen vergeten. Marjan in bed, ze had geen haar meer, ze was bleek, ze was kwetsbaar. Maar ze straalde als een koningin en ze kende elk woord en ze zong met haar hele hart mee. En het was de mooiste uitvoering die we daar ooit van gehoord hebben. In die dagen heeft ze afscheid genomen nog van iedereen. Vol liefde, met troostvolle woorden. Allemaal stuk voor stuk. En niemand zal het ooit vergeten. Later verloor ze haar bewustzijn heel kort daarna. Ik heb toen nog 2 nachten bij haar geslapen toen ze al niet meer bij kennis was. En op dinsdag 8 maart, 's avonds, stond ik met haar zus en met haar zwager aan haar bed. En hebben we haar hand vastgehouden en is ze vredig heen gegaan naar huis. Marjan was 41 jaar oud. En ik weet dat ze nu thuis is bij de Vader. Daar wil ik straks nog wat meer over zeggen, maar Remco zal eerst het lied Kom tot de Vader met ons, voor ons zingen.
voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Dat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Dat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn, is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Dat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn, is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt, daarmee is alles klaar wanneer jij komt. De liefde die hij geeft en de woorden die hij spreekt, hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
Dit prachtige lied heeft voor mij heel veel betekenissen gekregen. Ik vertelde jullie al dat ik het met jou ooit geluisterd heb. Het is ook een roep om een oproep om je hart aan hem te geven. Om te komen zoals je bent. En hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En dat geldt ook voor ons allemaal. Ik weet dat er ook mensen zijn, ook hier, die het moeilijk vinden om misschien wel te geloven dat God echt bestaat. En het is voor mij heel moeilijk omdat ik dat zeker weet. Maar ik kan het ook niet moeilijk bewijzen. Dus wil je ook wel uitdagen om, dat is mijn ervaring, dat als je je hart aan hem geeft, dat hij zijn liefde aan jou kan bewijzen. En dat je hem mag ervaren en voelen wie je bent, met welke zorg en pijn dat je ook rondloopt. Leg jouw leven in zijn hand en je krijgt er een nieuw leven voor terug. En de tweede keer dat ik dit lied ook eigenlijk qua inhoud weer heel bijzonder vond, was toen ik bij het sterfbed van Marjel vond. Kom tot de Vader, je mag naar huis gaan, je mag komen zoals je bent, zwak, ziek en gebroken, kwetsbaar, in de wetenschap dat je een nieuw lichaam en een eeuwig leven van hem terugkrijgt. En er is ook nog een derde betekenis voor mij, want daar zat ik dan thuis op de bank, 3:30. Mijn schoonzus en mijn zwager verdwenen naar boven en ik zat op de bank. Een tas met vuile was naast me, die kreeg ik mee uit het ziekenhuis. Wat persoonlijke spulletjes en de achtbaan stond stil. En toen was ik heel even in paniek. Toen dacht ik van, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit trekken? En ik heb om 3:00 s'nachts mijn predikant gebeld. Daar had ik een goede band mee. En ik wist ook van, die kan ik midden in de nacht gewoon bellen. Dat heb ik gedaan. We hebben 30 minuten gepraat, heel fijn. En ik weet dat ik daarna dit lied geluisterd heb. En ik ben naar bed gegaan. Ook in de wetenschap en de ervaring dat ook die tekst dan weer voor mij geldt. Van je mag met je verdriet en met je pijn bij God terecht. En ik mag me tonen zoals ik me voel. Als ik terugkijk op alles wat ik heb meegemaakt met Marielle, dan ben ik heel verwonderd en ben ik heel dankbaar. Een hele korte, heftige tijd. Als ik hem moet samenvatten, dan is genade voor mij wel een woord dat ik heel veel mezelf voor noemen. Dus ik vind het echt heel bijzonder dat ik nooit opstandig ben geweest. Dat ik overeind mocht blijven en dat ik ook gewoon merk dat ik het fijn vind om te mogen getuigen van wat er gebeurd is. En ook de rol van God daarin. En dat is ook de reden dat ik hier sta. Dus ik heb dat ook aan God gevraagd. Van, ik hoop dat u het altijd wilt doorwerken wat er gebeurd is. En dan moet je ook niet verbaasd zijn dat als je dat graag wil, dat je dan ook uit je stoel moet komen. En dat je overeind moet. En heel veel mensen hebben in die periode dat ziek was voor ons gebeden om ons heen. Dat hebben we ook altijd gevoeld vanuit de gemeente, maar ook vrienden. Als een soort muur om ons heen. En we voelden ook wel berusting in alles wat we hadden. En als ik naar mezelf kijk, dan waren de momenten dat ik onderweg reed naar Rotterdam, naar het ziekenhuis, in de auto, waren altijd momenten dat ik met God sprak. Dat ik bad onderweg. Ik weet niet of het gevaarlijk was. Dus ik wat minder goed op de weg letten. Maar het waren voor mij hele mooie momenten. En ook ik heb gebeden om genezing voor Marielle. Want ik wilde haar niet kwijt. En ik weet dat ik zelfs nog op een keer onderweg naar Rotterdam tegen God zei van, als u haar beter maakt, dan laat ik alles los wat ik heb. Dan verkoop ik mijn huis en mijn bedrijf stop ik mee. Sorry Kees, heb ik je nooit verteld. Maar dat komt omdat ik het op de terugweg alweer om heb gedraaid. Maar ik hoorde me dat zelf allemaal zeggen. Want ik dacht inderdaad, misschien ook wel Annelies wat jullie ook hadden. Van daar gaan we grote mee dingen mee doen. Als God laat zien hoe wonderlijk hij kan. Als hij maar jou kan genezen. Dan hebben we wat om te vertellen. En iets waarmee we wat kunnen. En toen ik terug naar huis dacht ik eigenlijk van ja, dat is ook helemaal niet eerlijk. Ook naar God toe niet. En ik heb dat ook gelijk weer teruggedraaid, meer in de zin van het is goed zoals u het, laat het maar komen zoals u het wil. En ik heb ook later ingezien dat het wonder ook gekomen is voor Marielle. En niet misschien op de manier waarop wij ervoor om gebeden hebben of veel mensen, maar wat er gebeurde was een onderdeeltje van zijn grote plan. En ik was een klein middeltje om haar naar het grootste geluk te schenken. En na de begrafenis was ik thuis met dat persoonlijke spullen aan het opruimen. En zonder heel veel in dozen, want Marielle was pas heel kort bij mij. We zijn maar 8 maanden getrouwd geweest. En ik vond in een van de dozen haar poëziealbum. En het eerste versje wat erin stond was geschreven door haar oma. En dat liedje ging over de doop. Een heel mooi vers. Met van die mooie krullerige ouderwetse letters geschreven. En de laatste 2 regels van het versje waren: al ontmoet je later ook je kruis, toch kom je veilig bij hem thuis. En dat vond ik zo'n mooie bemoediging. Dat je ziet dat God al lang in Marielle's leven bezig was. Voordat ze er zelf erg in had. En hij alleen nog maar wachtte totdat ze kwam. Met haar pijn en zijn verdriet. En als ik terugkijk, dan heb ik heel veel geleerd. Ik heb vooral geleerd dat we niet gespaard worden voor verdriet en voor pijn. En dat zei Irene ook al. Dat overkomt ons allemaal in het leven. De een veel meer en de ander veel minder. En verhalen van genezing en optimistische verhalen zijn geweldig. En die zijn er ook. Maar ik denk dat ieder mens, als hij heel eerlijk is, ook pijn in zijn leven tegenkomt. En wat ik er wel van geleerd heb, is dat God je kracht geeft om het aan te kunnen. En ik denk dat ook voor ons christenen als kind van God, dat een troost is en een kracht die we moeten koesteren. En daarmee kun je de diepste pijn kun je aan. Ook al lijkt het soms heel ver weg. En dan zie je het soms helemaal niet zitten. Maar jij zei dat trouwens zelf ook op de vraag van die Remco haar ook toen stelde. Van, ben je nooit boos geweest op God? Van, nou ja, waarom zou ik boos zijn? God heeft zelf ook geleden en daarom ben ik een kind van God. Ik denk dat dat ook een troost voor ons mag zijn. Dat hoe diep onze pijn ook is, dat je mag beseffen en weten dat hij ervan af weet. En dat hij er zelf ook geweest is. En natuurlijk kwam er voor mij ook een hele meer moeilijke periode. Een loodzware tijd. Want als iemand er niet meer is, dan, ja, dat is niet te beschrijven. Ik heb wel eens geprobeerd om dat uit te leggen aan iemand. Maar het moment dat je samen nog bent, ook al weet je dat je nog maar 1 dag te leven hebt, dan heb je elkaar nog steeds. Dan kun je elkaar nog vasthouden. Maar op het moment dat iemand er niet meer is, dat is ik noem het echt een walgelijk gevoel. Dat is bijna niet te doen. Maar ik kon het wel aan. En ik denk dat het voor mij ook heel erg ja, troostend was dat we een hele lange aanloop hadden gehad. Haar overlijden kwam voor mij niet als verrassing. We waren heel erg op voorbereid. Het is een proces. Dat is heel anders dan wanneer iemand heel plotseling uit het leven wordt weggerukt. En ik heb het zelf meegemaakt bij mijn vader. Die overleden is toen ik 11 was. En dan is je leven in één keer een totale shock. En ik heb het een zegen gevonden dat ik daar langzaam naartoe heb mogen leven met haar. Wat het niet makkelijk maakt, maar ik denk wel anders. Ik heb de kracht gekregen om het leven vol aan te gaan. Ook vol mijn verdriet aan te gaan. Ik denk dat ik dat niet uit de weg ben gegaan. Ik ben gezegend met een optimistisch karakter. Met over heel lieve vrienden, wat ook echt een zegen is. Met een hele fijne gemeente waar ik lid van ben. En met een God die heel erg voor mij zorgt. En alle clichés die je kunt bedenken over de periode na, die zijn allemaal waar. Dat heb ik ook ontdekt. Ik heb altijd heel erg opgezien tegen het moment dat de begrafenis achter de rug zou zijn. En dan komt er altijd nog een moment thuis met broodjes. En dan is er een moment dat iedereen de deur uitgaat en dan valt de voordeur dicht. En dan zit je alleen. En dat was ook echt zo. Ik wist precies hoe vervelend het voelde. En het was verschrikkelijk. En tegelijkertijd ook weer heel mooi. Want ik was nog geen 5 minuten alleen of de deurbel ging. En er stond een bloemist met een hele grote bos bloemen voor de deur. En die was van een Amerikaanse zanger, Glenn Keizer. Een blueszanger. En toen herinnerde ik me ineens van, hey, de dag van Marielle's begrafenis had iedereen en ik ook samen een concert georganiseerd in Gouda. Met Glenn Keizer. En hij had van Irene natuurlijk het verhaal gehoord. Dus hij had spontaan een bos bloemen gestuurd ter bemoediging. En ik dacht van, ik heb wat te doen vandaag. Ik ga de deur uit. Ik ga er naartoe. Als ik hier zit, word ik ook niet gelukkiger. Dus ik ben naar Samma gegaan en we hebben daar gegeten, hem ontmoet. Hij was echt wel verbaasd dat ik er was. Dat weet ik nog. En die avond ben ik bij het concert geweest van Glenn Keizer. Een bluesavond. Nou ja, daar zit alles ook wel in die muziek. Er waren heel veel vrienden van me. Het was heel bijzonder. Hij heeft prachtige nummers gezongen, speciaal voor Marielle. En ook dat was weer een moment dat ik niet meer vergeet. En dat is wel een beetje de rode draad, zoals ik hem beter gepakt heb. Het leven aangaan en jezelf niet opsluiten. Je verdriet durven uiten. Maar het is ook niet altijd makkelijk. Ik weet dat ik in de periode dat Marielle net overleed was, ik denk een paar 100 kaarten heb gekregen, allemaal een hele korte tijd. En op het moment dat je dat heel langzaam letterlijk in je brievenbus af ziet bouwen, weet je ook van, hey, het leven gaat door. En mensen gaan weer met andere dingen bezig zijn. En dat is best wel heel confronterend. En ik kan ook beredeneren dat het goed is. En ik vind het ook goed. Maar het is eigenlijk wel heel tegenstrijdig. Dat de signalen uit je omgeving afnemen, terwijl je jezelf voelt dat je ze eigenlijk steeds harder nodig hebt. Dus misschien is dat ook wel een goede oproep voor ons allemaal om daar eens over na te denken. Vergeet mensen niet ook langere tijd nadat ze iets ernstigs hebben meegemaakt. Omdat ze dat misschien wel het hardste nodig hebben. Soms lijkt het pijnlijk dat het leven doorgaat. Aan de andere kant is dat ook weer het leven wat je mag omarmen. Toen ik ja zei tegen deze uitnodiging om mijn verhaal hier te houden, toen kon ik nog niet vermoeden dat mijn einde anders zou zijn dan dat ik toen in gedachten had. Ik denk dat ik voldoende uitgesproken heb, dat ik ervaren heb dat God heel genadig voor me was, ook in die moeilijkste tijd. Precies wist wat ik nodig had. En dat blijkt ook nu weer. En het bewijs daarvan, dat ligt voor mij in het wonder dat ik sinds kort opnieuw de liefde van mijn leven ben tegengekomen. Een lieve, prachtige vrouw waarmee ik dit alles kan delen. Ook dit hele kwetsbare, intieme stuk. En die van me houdt zoals ik ben. En samen voelen we ons heel gelukkig en kijken we vol verlangen uit naar de toekomst die voor ons ligt. En ik vind het heel bijzonder dat juist zij, en ik heb het over Elise Manna, met ons dit af gaat sluiten door het lied te zingen als het leven soms pijn doet. En voor mij is dat echt een heel bijzonder signaal, wat ik zelf niet had kunnen bedenken. En ik wens jullie allemaal heel persoonlijk de nabijheid en troost toe van onze liefdevolle en genadige God, ook als het leven soms heel erg veel pijn doet. Dankjewel. Thank you.
Als het leven soms pijn doet en de storm gaat een keer, in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. En dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid, lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen en ik verstik van onzekerheid. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. En dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedraagt. Wilt u mij helpen als ik moe ben of verward, dat het geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hart.
Van een dierbare. Bijzondere getuigenis om zo te horen. En het verhaal van Arjan is nog niet zo lang geleden, ik kan dat me nog herinneren. Maar nog bijzonder het verhaal van Annelies, ik kan me dat ook nog herinneren. Annelies, die woonde bij mij in de straat in Boeren. Peter, je zit hier ook, geweldig om je te zien. Wij speelden samen en ik weet het nog heel goed. En dan gek dan zo, na al die jaren dat we dan hier weer zo staan en dat verhaal dan weer te horen. En ja, dan ben je zo bezig en ik doe het ook op de Facebook, hè, dan delen we zo het verhaal dat hier gehouden wordt en dan komen er wat reacties los. Een van de dingen die ik ook hoor is dat vaak mensen onbegrepen zijn. Hoe dat nou is. Om een dierbare te verliezen. En vervolgens was ik bezig met, wat is dan nog hetgeen wat we nou als laatste nog net wel even mee willen geven. Naar aanleiding van deze getuigenis. En hetgeen wat ik u graag wil meegeven is. Dat God bekend is met het thema het verlies van een dierbare. Wanneer we de Bijbel openslaan en voorin beginnen met het lezen van Gods woord in het boek Genesis, dan komen we het scheppingsverhaal tegen. Waarbij Gods woord beschrijft hoe deze wereld nou tot stand is gekomen. En ook kunnen we lezen dat God uiteindelijk de mens schiep om over deze aarde te heersen. In Genesis 1 vanaf vers 27 staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei, God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren die over de aarde kruipen. Nou laten we eens proberen hier een voorstelling van te maken. God gebruikt zijn almacht om deze fantastische wereld te maken. Hij schept de aarde, hij schept de zon, hij schept de maan, de sterren, de bomen, de planten. Noem maar op. Om vervolgens dan ook nog de mens te maken. De bekroning van zijn scheppingswerk. Geschapen naar zijn eigen evenbeeld. Als waren zijn kinderen. Zijn maaksel. De mens waarvan we later ook lezen dat deze in directe relatie met God leefde. Als een vader met zijn kinderen. En dan even los van de vraag of u dit nou gelooft, ja of nee. Zou het dan niet zo zijn dat God de mens onwijs lief heeft? Dat hij onwijs veel van ons houdt. En dat wij mensen onwijs dierbaar zijn voor God. Wij zijn immers zijn maaksel, gemaakt naar zijn evenbeeld. Als kinderen van hem, bedoeld om in een directe en persoonlijke relatie met hem te leven. En als we dan de Bijbel verder lezen, dan komen we er ook achter dat deze mens, wij, dat wij zelf als God wilden zijn. En dat we daardoor onszelf hebben afgekeerd van God. En dat daardoor een kink in de kabel kwam. In de relatie tussen God en de mens. En dat vervolgens dan ook de dood een zichtbaar bewijs werd van die verbroken relatie tussen God en ons mensen. Hoe zou dit volgens jou voor God zijn? Hoe zou het zijn als jouw eigen maaksel, als waren jouw eigen kinderen? Hoe zou het zijn als die zich tegen jou afkeren? Hoe zou het zijn als zij jou verloochenen? Hoe zou het zijn als ze jou niet willen kennen? Hoe zou het zijn dat als je ziet dat jouw maaksel, van wie je zo onwijs veel houdt, dat zij te kampen hebben met pijn, met moeite, met leed, met verdriet. Maar boven alles, dat ze jou niet willen leren kennen. En helemaal niet op zoek naar jou willen gaan. En dat ze jou als ware voor dood zien. Zou God dan niet heel goed weten hoe het is om een dierbare te verliezen? Hoe het is om iemand kwijt te raken? Hoe het is als dingen niet gaan zoals het bedoeld is? Hoe het is om geconfronteerd te worden met de dood? Het verlies van een dierbare. God weet heel goed hoe het is om een dierbare te verliezen. God was de mens verloren. En zoals iedereen weet die dit meegemaakt heeft, dan sterft er iets van jezelf. Dan is er een stukje van jezelf dat niet meer is zoals het ooit was. Dan is er een gat in je zijn die gevuld is met leegte. En er is een diep verlangen naar die tijd toen het nog wel goed was. En de enige manier om met deze situatie om te gaan is door jezelf over te geven aan de situatie. Zodat er herstel kan plaatsvinden van die diepe wond die erachter gebleven is. En dat, lieve mensen, is precies wat God gedaan heeft. Hij heeft zichzelf letterlijk overgegeven aan de situatie waarin God ons verloren had. God was ons verloren. Maar God gaf het meest kostbare wat hij had, namelijk zijn zoon, de Heer Jezus. God gaf hem over aan deze situatie. Zodat onze relatie met God weer hersteld kon worden. Zodat dat diepe verlangen naar die tijd, toen het nog wel goed was, weer werkelijkheid kon worden. God heeft letterlijk alles gegeven om het verlies te herstellen en de dood weg te nemen. Hij heeft er alles aan gedaan. En natuurlijk is het hem gelukt. Het enige wat nu nog rest, is de keuze aan ieder van ons persoonlijk. Of wij wel weer willen leven met God, zoals het bedoeld is. Het verlies van een dierbare. Hebben wij wel het besef dat we iets heel dierbaars verloren zijn? Namelijk de relatie met God. Maar dat er een mogelijkheid is om dat te herstellen. En weet je, God was niet alleen ons verloren, maar hij heeft vervolgens ook nog zijn zoon overgegeven. God gaf bewust hetgeen wat hij nog wel had. Hij gaf dat over voor ons, zodat onze relatie met God weer kon herstellen. Terwijl dat herstel alleen maar tot stand kan komen als wij mensen daar ook voor kiezen. Gods verlangen om de relatie tussen hem en jou weer te herstellen is blijkbaar zo diep dat God daarvoor dus iets heeft overgegeven. Alles wat hij namelijk nog wel had. God weet volgens mij heel goed hoe het is om een dierbare te verliezen. En welk gat dat achterlaat in jouw zijn. En weet je waarom dat nou zo belangrijk is? Dat we dit goed beseffen. Hierdoor mogen we namelijk ook weten dat we altijd bij God terecht kunnen. God weet hoe het is om een dierbare te verliezen. God weet zelfs hoe het is om bewust een dierbare over te geven aan een situatie. En misschien nog veel mooier. God wil ook graag dat wij hem zoeken. Dat wij ons leven met hem delen. Dat hij ons kan vertroosten. Dat hij met zijn rust en aanwezigheid kan zijn in ons leven. Want hij weet precies hoe het is. Van de Heer Jezus mogen we op grond van Gods woord weten dat hij zelf God was. En dat hij een beeld was van God de Vader. Overgegeven om ons te redden van de dood. En de relatie te herstellen tussen God en ons mensen. En er was een moment in het leven van de Heer Jezus dat hij werd geconfronteerd met het verlies van een dierbare. Namelijk Lazarus. Lazarus was een vriend van de Heer Jezus. En de Bijbel beschrijft dat de Heer Jezus hem lief had. En voor iedereen die het verhaal een beetje kent, dan kunnen we lezen dat de Heer Jezus samen met zijn discipelen en met de zussen van Lazarus, Martha en Maria, naar het graf van Lazarus gaan. En wat gebeurt er uiteindelijk als de Heer Jezus daar is? Dan zorgt hij ervoor dat Lazarus weer opstond uit de dood. En een bijzonder verhaal. Alleen al omdat we hier lezen dat Lazarus op dat moment al 4 dagen dood was en weer opstond uit de dood. Maar weet u wat ik zo bijzonder vind? Is dat de Heer Jezus wist heel goed wat hij daar ging doen. Want we kunnen lezen in Johannes 11, vers 14 en 15, daar staat: toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, en hij sprak tot zijn discipelen: Lazarus is gestorven. En dan zegt hij: en ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft, maar laten wij dan nu naar hem toe gaan. De Heer Jezus wist dat hij Lazarus uit de dood ging opwekken. Maar wat lezen we dan vervolgens in vers 33 van Johannes 11? Daar staat: toen hij de zussen, Martha en Maria, tegenkwam. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte hij innerlijk in beroering. En verderop in vers 38 lezen we dan: en Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. De Heer Jezus was heftig bewogen in zichzelf. Met andere woorden, hij leed er emotioneel zwaar onder. Het verlies van Lazarus. Hij had het moeilijk. Is dat niet bijzonder? En op zijn zacht gezegd, is het niet een beetje vreemd? De Heer Jezus wist toch dat hij Lazarus zou gaan opwekken uit de dood? Maar toch was hij heftig bewogen in zichzelf. En had hij het emotioneel zwaar. En ik denk dat dit heel herkenbaar is voor ons. Want op grond van Gods woord mogen we weten dat ieder die gelooft in God. En in het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat hij mag leven tot in eeuwigheid. En we mogen ons leven bouwen op de waarheid en zekerheid. Dat als wij dan op een dag sterven, dat we eeuwig verder mogen leven met onze Heer en Heiland. En dat er een dag zal zijn dat we die dierbaren die ons ontvallen zijn, dat we die weer mogen ontmoeten. Met andere woorden, we weten dat we de dood overwonnen hebben. Net zoals de Heer Jezus dat wist, dat hij Lazarus uit de dood zou gaan opwekken. Maar ondanks dat, ondanks deze waarheid en zekerheid, neemt dat niet weg dat we door een emotionele lijdensweg moeten gaan. En dat het verlies van een dierbare ons zwaar valt. En dat er een gat geslagen wordt in ons hart als een dierbare ons ontvalt. En dat we daar littekens aan overhouden in ons leven. Het verlies van een dierbare. Ook de Heer Jezus weet heel goed hoe het is om een dierbare te verliezen. En weet je, ik durf met enige zekerheid te stellen, en Arjan noemde het er straks ook al, dat jij in je leven het nog gaat meemaken dat je een dierbare zal verliezen. Ik durf ook met zekerheid te stellen dat het leven pijn zal doen. Simpelweg omdat het nu eenmaal bij het leven hoort. Maar ik hoop en ik bid dat jij je toevlucht zal zoeken bij God. En je leven overgeeft aan Hem. In de volle overtuiging en zekerheid dat God exact weet waar je doorheen gaat. En dat je mag weten dat Hij in die diepe vallei van duisternis met je is. Dat Hij je wil vertroosten en wil overladen met zijn goedheid, met zijn liefde en met zijn rust. En dat Hij jou wil leiden door die situatie heen. En de enige vraag die God dan aan jou stelt: mag ik jouw herder zijn? Want Hij wil jou een weg wijzen.
God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Wijst Hij mij de weg. Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En Hij maakt iets heel nieuws vandaag. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg. Wijst Hij mij de weg.
En dan zijn we zo langzamerhand, lang wel, denk ik ook, hè, aan het einde gekomen van deze bijeenkomst. En God wijst mij een weg. En dat wil ik eigenlijk tegen jullie ook zeggen. Als je de verhalen van anderen hoort, lijkt het soms alsof het zo zou moeten. En dat is precies niet wat we willen meedelen. Maar we willen ons leven delen en God wijst jou een andere weg dan dat hij mij wijst. En de situaties kunnen ook verschillen. Het enige is, God is er. En wil je hierover verder napraten? Ik heb het al gezegd, jullie zijn allemaal heel hartelijk uitgenodigd om bij de lunch in het restaurant hierachter. Wil je één op één napraten, dan staan er in de hoek. Ik denk Marco en Renate weer. Ik zag jullie daar weer zitten, die staan daar. En wees niet bang om naar ze toe te gaan, ze bijten niet, weet ik uit ervaring. Dus, want je mag er ook mee naar de heer gaan. Ik wil ook een paar Parousianen vragen om even hun hand op te steken, om even te helpen. De kosters hebben ook een lange dag om deze zaal weer tot een aula van de school te maken. Zijn er een paar mensen die even willen helpen? Ik zie er al 1, 2, 3. Dat gaat helemaal goed komen. En dan zijn er nog twee andere diensten in deze serie Als het leven pijn doet. Over 14 dagen dan komt Remmelt Masterbroek. Ik weet niet of jullie hem kennen. Een begenadigd schrijver, verteller. Maar ook het thema is dan leven met een beperking. Uit onze eigen Parousia-gemeente zal Thea van Zomeren haar verhaal doen. Die haar gezichtsvermogen heeft verloren. Remmelt verliest al zijn organen, om het even heel kort door de bocht te zeggen. En hij heeft er zeker iets moois bij te vertellen. Twee weken daarna, op 1 december, dan gaat de dienst over eenzaamheid. En in die dienst mogen we nog veel meer genieten van Elise Mannen, want die hadden we al lang uitgenodigd, voordat we dit allemaal wisten, om bij die dienst aanwezig te zijn. Ik mag jullie heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Remco, jij ontzettend bedankt dat je hier was vandaag. Annelies, jij voor je verhaal. Arjan en Elise natuurlijk ook voor jullie medewerking. En ik hoop dat jullie nog een keer terugkomen. Ga met God en ga met zijn zegen. Amen.
Als het leven soms pijn doet en de storm gaat. De keer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft.